in gaan komen.
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang. Tijd voor hedendaagse kunst op de woensdagavond. Mijn naam is Luc Heesen en elke week interview ik hier een hedendaagse kunstenaar. En er schuift aan het einde van het uur iemand aan die met een project op Voor de Kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. En dit keer zijn dat Leonie en Lois. Zij gaan het hele land door om workshops te doen waarin ze mensen leren om nieuwe producten te maken van afvalmaterialen. Bijvoorbeeld vlinderdasjes van oude spijkerbroeken. Alleen het vervoer door dat hele land is nog wel eens lastig. En dus zijn ze een crowdfundproject begonnen voor een auto. Daarover later meer aan het einde van het uur, maar eerst praat ik met Cindy Moorman. Zij richt zich als kunstenaar op groepswerking. Wat betekent het om een groep te zijn of om juist een individu te zijn? En wanneer behoor je tot zo'n groep? Cindy doet veel veldonderzoek en ze probeert lijfelijk te ondervinden hoe groepsdynamiek werkt. Die ervaring maakt ze abstract en vertaalt ze naar een performance om de toeschouwer hetzelfde gevoel te kunnen geven. Bijvoorbeeld in de performance Overgave 01. Een koor wordt samen met een aantal bezoekers in een kleine ruimte opgesloten. De zangers van het koor staan tussen de bezoekers in en zingen 8 minuten lang de laatste woorden van een liedje. Dat onze eenheid zichtbaar wordt. Nou, veel meer groep krijg je het niet, geloof ik. Maar het resultaat van haar onderzoek kan ook een schilderij zijn waarin een vlak bijvoorbeeld bezaaid is met allerlei gekleurde stipjes die de mensenmassa en hun onderlinge verhouding laten zien. Wil je iets zien van Cindy? Ga dan naar mrmotley.nl.
Dit is Amsterdam FM.
Welkom Cindy.
Hey.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Even kort jouw achtergrond. Je ging naar de Kunstacademie in Arnhem en deed de master fotografie in Breda.
Ja.
En je werk is afwisselend te zien in verschillende Nederlandse musea en tentoonstellingsruimtes.
Uh-huh. Ja. Klopt.
Helemaal goed. De groep en het individu. Wat fascineert jou zo aan die begrippen?
In zoverre dat het iets is wat volgens mij, of in ieder geval voor mij, en ik denk eigenlijk voor iedereen, inherent is aan het mens zijn. Dat je altijd je beweegt tussen die twee uitersten, als het ware, van individu naar sociaal wezen. En dat het nooit één, dat je nooit één positie altijd in kan nemen. Maar dat het altijd een bewegen tussen is. En dat die balans zoeken en enerzijds geconfronteerd worden met het moment dat je juist helemaal niet bij een groep wil horen. Anderzijds wel genieten van het deel uitmaken van een groter geheel. Die dingen die fascineren me. En omdat ze ook gewoon heel erg deel uitmaken van mij en van mensen.
Je hebt ooit geconstateerd dat er in een dorp, bijvoorbeeld, laten we een dorp als voorbeeld nemen, een kleine gemeenschap, een soort van sociaal theater bestaat. Mm-hmm. Dat destilleer ik bijvoorbeeld uit jouw video De Ander. Daar hoor je twee vrouwen tegen elkaar praten en ze praten over buitenstaanders, mensen die er niet bij horen. Die moeten zich aanpassen of oprotten, daar komt het op neer. hoe werkt dat sociale theater? Kun je dat schetsen?
Het sociale theater, als het ware, als je kijkt naar tradities of naar rituelen, dan als je dat ziet als een moment en hoe dat zich, wat er dan gebeurt, daar, dat is eigenlijk bijna als een theaterstuk kun je dat zien. En dan heb je, en wat je doet, die rollen zijn eigenlijk beschreven. Er is in een dorp een traditie met tijdens de kermis dan gaat het dorp legt allemaal obstakels op de weg neer. Om de koning en de koningin, die dan de duif van de... Nou, de koning is degene die de duif van de ding heeft geschoten.
Schutterskoning.
Ja, de schutterskoning. Ja. En die moeten dan door het dorp en die gaan dan door die obstakels heen, als het ware. En dan hebben ze een hele groep mensen mee en die hebben allemaal een eigen rol in die optocht, als het ware. Er zijn twee bielemannen, dat zijn mannen met de bijl. En die hakken dan die boomstammen die op straat liggen aan de kant en zorgen dat de weg weer vrij is. Nou, dat is voor mij als een theaterstuk.
Wat je nu beschrijft is in het oosten van Nederland, geloof ik, een soort traditie, hè?
Ja.
Rondom de volksfeest in het najaar, zoiets?
Ja, ja.
Ja, ja. Oké. Okay.
Nou ja, dus dan in zoverre is dat natuurlijk heel erg één moment. Maar ik denk dat er in het dagelijks leven... Dus een boek wat ik net besteld heb en nog niet gelezen heb. En dan ben ik zijn naam dus vergeten. Wat gaat dus over dat je altijd eigenlijk een rol speelt, behalve op het moment dat je alleen bent. Dus dat ik ik ben nu met jou en ik ben me heel bewust van deze dit moment, deze situatie en bijna als een scène. Hè? En daar neem ik een positie in en ik heb een bepaalde rol nu.
Als de geïnterviewde
en daar kleeft van alles aan en dat speel ik als het ware nu.
Ja.
Het moment dat ik straks naar huis ga, dan weet je, dat is een andere. Het enige moment waarop je eigenlijk niet je bewust bent, of al ben je het niet in je voorhoofd bewust, maar in je achterste bewust van de ander eigenlijk. De aanwezigheid van de ander en dat je dat ten opzichte daarvan verhoudt. Als je helemaal alleen bent, dan hoef je daar niks mee. Maar zo gauw als er iemand anders bij komt, dan is het een speel je. En dat bedoel ik niet negatief, maar speel je een rol als het ware. Ja.
Dus alleen als je alleen bent, bij het gebrek aan iemand anders, ontstaat er ook geen interactie en wordt er niks van jou verwacht?
Nee.
Zo moet je het zien.
Ja, nou zegt wel ook weer, nou is het wel zo dat ik ook, omdat ik in zoverre, om het dan iets ingewikkelds te maken,
ja,
denk
graag.
Ik ook dat, ben ik ook steeds meer nadenken over de rol van de objecten dan. En dus je hebt de ander in, als de andere persoon, maar je hebt natuurlijk ook de objecten. En in zoverre, als ik alleen thuis ben en ik woon samen, dan ben ik ergens ook niet alleen thuis. Ik weet dat er nog iemand thuis komt. Zijn spullen zijn daar. En als ik daar ineens behoefte heb om alles aan de grond te gooien, als het ware, dan kan ik dat wel doen, maar dan de ander komt straks ook weer.
Ja.
Dus in zoverre wordt het zelfs ook nog bepaald natuurlijk, ook al is er niemand in die... Maar je hoeft het niet... Maar het is anders, denk ik, dan dat je natuurlijk direct met iemand
bent. Dat is een grotere invloed, andere mensen. Wat was het eerste moment dat jij dacht, ik ga in mijn werk me bezighouden met die groep? Of met die relatie tot de ander?
Nou, dat was eigenlijk op het moment dat ik de master ging doen. Ik was op de kunstacademie in Arnhem een van de weinigen die met fotografie afstudeerde. En dus was ik de fotograaf. Dacht ik, oh, nou, dat is handig. Dan weet ik wat ik ben. Als iemand vraagt, wat ben je? Ik ben een fotograaf. En toen was de masteropleiding documentaire fotografie leek een logisch vervolg. Want mijn wijze van fotograferen was veel documentair. En ik was aangenomen ook op de master. En we hadden ons allemaal gepresenteerd. En daarin viel mij al op dat ik de enige was zonder... Nou, niet de enige, maar... Ik denk met nog twee andere, zonder een dikke, serieus portfolio met hele technisch mooie foto's. Dus daarin was ik eigenlijk de minst fotograaf, als het ware, als je het dan hebt over... En toen had ik dus ook een eerste gesprek met een van de mentoren. En die suggereerde, misschien moet je gewoon even stoppen met fotograferen. En toen dacht ik, nou, dat is leuk. Ik ben hier net aangenomen. En nu zeg je, nou, dan kan je beter even stoppen.
Waarom was dat?
Nou, omdat hij zich ook realiseerde, dat kwam in dat gesprek ook naar voren, dat ik niet geïnteresseerd was in fotografie als zodanig. In fotografie van, het gaat mij om fotografie. Het ging me niet om fotografie. Fotografie was een middel. Ik bezocht toen ook al allerlei gemeenschappen. En dat kon ik doen, omdat ik dan een camera had en had ik een reden om daar... Of dat kan je anders ook doen, maar dat was mijn reden om daar naartoe te gaan. En dat had hij ergens goed doorzien. Dus toen ben ik inderdaad heel even gestopt met fotograferen. En wel gaan nadenken over wat ik dan eigenlijk wilde. En toen ben ik dus ook heel erg gaan nadenken van wat fotografeer ik dan eigenlijk? En dat waren toch steeds vooral het uitspelen van die saamhorigheid. Als het ware momenten van tradities, rituelen, gemeenschapsgebouwen en alles wat daaraan kleeft.
Want jij ging langs bij studenten, bij allerlei verenigingen, Jehovah-getuigen, Afrikaanse kerkgemeenschappen.
Mm-mm.
Waar tussen al die plekken vond jij dat groepsgevoel het meest? Waar heb je dat het meest ervaren? Als je er eentje uit moest pikken.
Oh jeetje. Ja, maar het krijgt gewoon een andere gestalte of zo.
Bijvoorbeeld die Jehovah-getuigen, laten we die pakken als voorbeeld.
In zoverre was het daarbij intens voor mij natuurlijk ook, omdat ze Maar dat ligt ook weer ergens anders aan, want het is intenser, omdat je ook weet dat ze willen dat je erbij, weet je, terwijl ik dat ook had duidelijk gemaakt waarom ik er naartoe ging. Dus ik heb uitgelegd.
Dit is een kunstproject, ik wil graag weten hoe groepsvorming werkt dat bij jullie bekijken.
Ja, dus dat vonden ze goed. Ik was toen ook heel erg gefascineerd door de speeches als het ware en het metaforische, hoe ze daar metaforisch een soort van hun theorie uitleggen.
Vertel eens, hoe werkt dat? Wat
nou ja, dat je het in principe heel lang in een bepaalde speech niet over God hoeft te hebben, maar wel over allerlei metaforen. En dan pas in de laatste zin, dus God bestaat als het ware, zoiets. En dat vond ik toen ook heel inspirerend. Dus daar waren twee redenen. En de andere was dat ik heel erg graag het binnengaan van zo'n ruimte en die overgang van wanneer, wat betekent dat nou als ik de ruimte binnenga van een gemeenschap.
Hoe heb je dat ervaren? Neem ons eens mee die ruimte in.
Het was natuurlijk, de eerste keer was in zoverre het spannendst, omdat ze me toen natuurlijk nog niet kennen en ik moest gaan zeggen wat ik daar kon doen. Maar de keren daarna zijn denk ik in zoverre interessanter, want het was donker 's avonds, want die meetings waren 's avonds. Als ik daar aankwam en ik ging er met de trein naartoe, want ik wilde niet dat het bij mij in de buurt was, omdat ik ook het gevoel wilde dat het soort van even, dat er een afstand tussen zat. Dus dan was het donker en dan was er een gebouw en dat vond ik sowieso al heel fascinerend, dat het gebouw ook los van alles stond. Dus het was geen rijtje iets of zo. Het was een gebouw op een eigen stukje, op een hoek van een straat. Dus het was als zodanig gewoon bijna een hoe noem je dat? Alsof je hem op kon liften en dan weer neer kon zetten of zo. Het was een soort van doos op zijn kop.
Okay.
Of zo. Maar dat klinkt een beetje. Maar weet je, dat je gewoon. Dat het een object, een eigen object was.
Ja, losstaand ding. Wat voor gebouw was het? Even te schetsen.
Ik zie hem wel voor me natuurlijk, maar misschien. Ik ben niet zo goed in tijden. Zou het de jaren 90 ontwerpachtig iets kunnen zijn? Zo, want het had wel een beetje een eigenzinnige architectuur.
Maar geen typisch kerkgebouw?
Nee, helemaal niet. Het was een beetje onduidelijk. Je kan niet aan buitenkant zien wat er binnen was.
Okay.
Maar je zag wel dat het geen woonhuis was. En je kon ook wel zien dat het geen kantoor was. Wat me eigenlijk in al die gemeenschapsgebouwen op is gevallen, dat het de meeste behoorlijk weinig ramen zijn. En dat is natuurlijk ook fijn. Op het moment dat je binnen bent, is buiten. Die is juist fijn als die er niet is.
Ja, je sluit er goed
Want je wil
in, de rest uit.
Ja.
Okay. En dan ga je naar binnen, bij de Jehova's. Wat gebeurt er dan?
Nou ja, op een gegeven moment natuurlijk dan als ze dan dan kennen ze mij en dan weten ze dat ik kom. En dan is het. Dat binnenstappen vond ik altijd. Ik weet nog steeds niet precies wat er dan gebeurt. Dat is nog steeds een ding wat ik heel fascinerend vind. Maar op het moment dat je de deur doorgaat en de deur gaat open en het is licht. En je stapt daar binnen. Ja, dan ben je ook ineens ergens anders of zo. Je bent in een andere. In een andere setting. En in die setting van hun. En je voelt hun dat zij het fijn vinden met elkaar daar.
Ja, ja.
In de manier van communiceren met elkaar. Ze waren ook heel open en heel welkom naar mij, als het ware. Maar ze lieten mij ook wel genoeg gewoon. Ze hebben mij ook niet gepoogd om. Om dan toch nog te zeggen van, goh, kom je er niet bij of wat dan ook. Dat vond ik heel erg, dat heb ik heel erg gerespecteerd, dat ze me daarin ook gewoon hebben laten. Maar ze waren wel, er was natuurlijk dan ook die avond een bijeenkomst. Dus dan hoort dan een pad boekje bij, die had ik natuurlijk nooit, dus dan krijg je er toch een, weet je, en dat.
Dat is een van die rituelen natuurlijk. Ik bedoel, er is iets waarvan iedereen eigenlijk weet, hey, dit gaan wij doen vanavond.
Yeah.
Als buitenstaander ontbreekt er dan iets. Je mist dat object.
Yeah.
Wat leer je daarvan, van zo'n bijeenkomst over groep en individu?
Nou ja, dat het dus ook daarin ergens heel fijn is ook. Het is buiten donker, je stapt naar binnen, het is licht, het is lekker warm. En je bent met elkaar en het is gezellig. En En dat het ergens ook heel fijn is, dat ik me dat kan voorstellen, dat je zo'n moment hebt waarop je dat hebt. Dat je ook met mensen bent die je weet, die vinden wat ik ook vind. En dat is natuurlijk bij die Hoofdvluchtdag, denk ik, ook best een omvattende visie. Dat is wat anders natuurlijk dan dat ik bij de carnavalsvereniging naar binnen ga of zo. Dan is dat minder... dan raakt dat minder mijn hele levensvisie dan wel gewoon dat ik van een leuk feestje hou of zoiets.
Leuke hobby,
of dan,
ja.
Dus dan, maar dat idee dat je dan... En daarin voelde ik me altijd wel gek. Omdat ik natuurlijk weet, zij zijn het hier allemaal over iets met elkaar eens. Mm-hmm. En ik niet. Maar ik ben hier toch. En ergens vond ik het ook wel fijn dat ik er even... Maar ik ben ook altijd heel blij als ik weer weg kan gaan. Want het is mijn...
En maakt het ook dat je daardoor juist meer individu voelt in die groep? Door die groep om je heen?
Ja,
maar?
Ja. Ja. Nee, ja, zeker. Ja. Maar je bent... Ja. Ja.
En nou ga je met zo'n gegeven aan de slag. Dit mm-hmm. wordt een werk. Hoe abstraheer je dat? Of hoe maak je daar een werk van?
Nou ja, dat werk wat ik toen, dat is al wel een oud werk. Ik weet niet of ik het nu weer zo zou doen. Even denken. Toen ging het me heel erg over dat dus naar binnen gaan. En het feit dat je daarmee dat buiten afsluit. Dus ik heb toen uiteindelijk in een... in een groefste tentoonstelling een geluidsdichte ruimte gebouwd. Een klein hokje waar je in kon. Waardoor je dus even helemaal alleen bent. Of met meer mensen. Maar dat je ook een tweedeling creëert. Een wij-zij. En dat je daar ook even uit kan stappen. Als het ware. Ik weet niet of ik dat nu weer zo zou doen. Maar dat was toen in ieder geval de oplossing daarvan. En ik heb toen wel ook een acteur, want ik heb toen ook nog interviews uiteindelijk gedaan met mensen daar. Omdat het toen op een gegeven moment ook over twijfel ging. En dat kwam gewoon op de weg tijdens die bijeenkomsten, dat zij het over twijfel ging hebben. En dat vond ik ineens heel fascinerend. En toen heb ik naar aanleiding van die interviews een acteur een stuk laten inspreken wat ik eigenlijk zelf geschreven had, maar naar aanleiding van die interviews en ook naar aanleiding van de toespraken die ik had opgenomen. Ja.
En ging dat twijfel ook over twijfel over die groep? Over daarbij zitten?
Ja, ja, ja.
Vertel eens.
Nou ja, dat ging over... Zij hebben dan... Er is een... Nou ja, als gemeenschap heb je een bepaalde... hebben zij een bepaalde... idee over wat goed of wat slecht of wat of hoe dingen zijn. En er was één iemand die in het gesprek toen met een vraag kwam en dat wilde bevragen of dat waar was of niet. En daar werd eigenlijk heel snel aan voorbij gegaan, omdat dat kon eigenlijk niet of zo op dat moment.
Was er niet bij de groepsopvatting?
Nee, die vraag, ik weet niet meer welke vraag het was. Ik weet alleen dat het niet kon. Ja. Dat die twijfel, je moet er niet aan twijfelen. Dat was eigenlijk de conclusie. En dat vond ik toen heel fascinerend. Want ik dacht, ja, maar ja, hoe dan? Weet je, ik vond die twijfel, vond ik persoonlijk, heel legitiem. Maar ja, dat is omdat ik heel ergens anders sta. Dus dat fascineerde me toen heel erg.
Nou, heb je verschillende gemeenschappen bezocht. Is dat groepseigen, denk je? Om alle neuzen dezelfde kant op te willen hebben?
Nou, het is een interessant boek van Elias Canetti. Die schrijft over massa en macht. En die schrijft dan ook dat vooral bij de gesloten massa... Hij heeft het dan over open en gesloten massas. Maar dat daarin het niet kan dat het een andere kant... opgaan, omdat je daarmee een opening biedt voor verstoring voor van wat je met elkaar hebt afgesproken. Dat verschilt natuurlijk, maar dat is wel dat er angst is voor iets wat je... Ja, je spreekt iets met elkaar af. Je hebt daarom werk ik ook met een koor. Bijvoorbeeld die performance met die... Dat één koor, die is nu net afgelopen zaterdag opnieuw uitgevoerd door het Van Abbe Museum Koor. En zij zijn met z'n zestienen En ze zingen 8 minuten lang 1 akkoord.
Oké.
Nee, ze zijn met z'n 16, dus dat betekent dat ze met z'n 4 op 1 stem zijn. Dus ze kunnen ze om de beurt ademhalen, als het ware. Dus dat akkoord dat blijft 8 minuten in stand. Ze staan in een heel klein kluitje bij elkaar. En dat akkoord dat stijgt als het ware boven hen uit. En dan kan je je voorstellen dat iedereen in die groep, iedereen van die 16, die moet zich overgeven aan dat ene akkoord. Er kan niet één iemand, dat kan hij wel doen, iets anders gaan zingen, maar dan zet ze hem uit de groep.
Want dat
kan niet.
Ja.
Zo, dat is dan bijvoorbeeld zo'n gegeven en vertaald in een performance. En daarin wordt meteen duidelijk dat het noodzakelijk is, die overgave aan, ook bij zo'n traditie. Er kan wel één iemand ineens besluiten, ik doe een dansje of zo, dat kan wel. Maar dan zal iedereen raar staan te kijken als er afgesproken is dat we met z'n allen in een rij nu naar die boomstammen lopen. Dus ja, ik denk dat dat wel erbij hoort.
Nog even een makkelijke vraag voordat we even naar de muziek gaan die je hebt gekozen. Denk je dat mensen groepsdieren zijn? Is het onze natuur om in een groep te willen zitten?
Ja. Ik denk dat mensen beide is. Dus een groepsdier en iets en iemand die en iets en een
individu.
Ja. Volgens mij is een quote die nu overal boven mijn tekst staat, is man is set apart while being apart. Zo, dat je deel bent, maar tegelijkertijd ben je ook gewoon. Want ik kan jou nooit zo kennen als dat ik mezelf ken. Dus ik ben op mezelf, maar ik ben tegelijkertijd ook deel van deze groep hier. Zo, ik denk dat we het altijd allebei beide zijn. Dat maakt het persoonlijk, vind ik, zo ingewikkeld.
En spannend.
En spannend, ja, juist ook. Dat is beter misschien om te zeggen.
We gaan even luisteren naar muziek.
Ja.
Je luistert naar Kunst is Lang vanavond met kunstenaar Cindy Moorman, die bezig is met de begrippen groep en individu. En haar onderzoek daarna vertaald in performances of schilderijen, onder andere. Zij heeft de muziek gekozen die we net hebben gehoord. Meredith Monk was dit, Dolmen Music.
Ja. Yeah.
Waarom dit?
Nou ja, het even ter informatie, het duurt, ik weet niet precies hoe lang, maar volgens mij meer dan
20 minuten,
ja,
geloof ik.
Zoiets, hè? Dus het is een, dit is een eerste aan het begin van het stuk. Ik bekijk of luister het ook meestal op YouTube en er zit er ook een foto bij. Dan zit ze in een kring op het. Het lijkt op een podium. En ze is, wat je net hoort, nu begint het net een beetje, maar het lijkt op een gegeven moment net alsof ze in een dorpshuis, als het ware, zou stellen. Daar een bijeenkomst hebben. Dus ze gaan alsof ze aan het praten zijn, maar dat doen ze niet. En het gaat door elkaar en het gaat soms verhit en soms niet. En dat zit vooral in een eerste 9 minuten of zo van het stuk. En dat vond ik zo inspirerend, dat je zo'n menselijke voor mij in ieder geval zo'n menselijke situatie bijna zo abstract kan tot leven kan wekken.
Ja, want het zijn alleen klanken, ze zingen elkaar toe als het ware.
Ja.
En samen vormen ze ook een geheel, een harmonie.
Ja, ja. Ja, en daar is het, dus het wordt geen muziekstuk of het wordt geen weet je, het wordt niet een deuntje of zo. Het is echt bijna meer een situatie die ze uitspelen, maar dan door middel van klanken.
Dus dat is ook iets heel mythisch of zo. Ik stel me daar ook een soort middeleeuws ritueel bij voor.
Ja, ja, ja.
Heb je daar een beetje een zwak voor ook? Is dat een beetje jouw fascinatie?
Voor middeleeuwse rituelen? Nee, niet per se. Nee, eigenlijk helemaal niet. Meer het liefst hele droge, zo droog mogelijke rituelen, als het ware. Zo.
Wat zijn droge rituelen?
Nou, bijvoorbeeld het ritueel in Denenkamp. Met Pasen, dat ze dan met het hele dorp, er zullen best mensen thuis blijven, maar het idee is dat het hele dorp dan hand in hand door het dorp een bepaalde route slingert. En daar zingen ze één lied bij. Dus er gebeurt eigenlijk gebeurt niet zo heel veel. Er zit niet heel veel pakken, de mensen hebben niet allemaal hele rare pakken of dingen aan, maar gewoon dat is het gegeven.
En wat voor lied is het?
Ja, dat weet ik niet meer. Het is wel een religieus lied, want het is Pasen en het is wel een katholieke, maar dat ik weet niet meer wat voor.
En waar ligt Denenkamp precies voor de?
Oud-Marsum, Denenkamp, zo'n beetje zo. Ja, dat weet ik. Als in ook in het oosten van het land, maar dan een beetje iets hoger als Arnhem.
Twente.
Dat, ja.
Ja, ja, hoor ik net van de regie.
Oké, okay, dank
ja,
u.
Ik ben net ja, Thijs van ja, Nieuwkerk, ja, af en toe hoor ik iets van de regie. Dat is, ja, dat is heel mooi.
Twente.
Maar dat is best wel... je zou er ook een soort van huivering van kunnen krijgen van zo'n traditie. Dat je denkt, ja, ga lekker weg. Ik ga niet met jou kletsen door zo'n dorp lopen. Wat, toch? Heb je dat niet?
Nee, maar dat komt ook omdat je... dat zou ik wel hebben als ik er... als ik geen uitweg als het ware heb. Als het iets is waarin je zit en je weet dat is...
Het is opgelegd.
Dat is het enige wat kan of zoiets. Maar dus ook met het idee dat je niet... Dat een uitweg niet goed is. Hè? Dus ergens... ik kom en ik ga, dan is het leuk. Ook omdat het me fascineert natuurlijk.
Ja.
Zo... Dus het is niet... Maar ik ben wel inderdaad... Dus dan, we hebben toen ook... een weekend, maar langer dan een weekend... daar verbleven. En om dat dan allemaal te kunnen...
Vastleggen.
Maar... en dan ben ik natuurlijk... Dan ben ik ergens ook wel heel blij dat ik weer kan gaan. Maar dat komt natuurlijk ook omdat het niet mijn gemeenschap is.
Ja.
Ja.
Hoe je hebt je een tijdje bezig gehouden met dat groepen en die individuen. Hoe zie je dat, wat vaak gezegd wordt, het individualisme in onze maatschappij? Wij schijnen steeds individualistischer te worden. Vind je dat een goed iets? Of?
Nee, ik denk dat... nee, maar... Ik denk dat het allebei er moet zijn, blijven. Ik denk dat die balans belangrijk is, dat het beide is. Ik denk wel dat het... ik vind het wel fijn dat ik op een gegeven moment de mogelijkheid heb gekregen om... dus ik denk de balans is belangrijk.
Laten we het eens praktisch maken. Ja. In jouw eigen leven, hoe ziet de balans eruit tussen groep en individu? Wat zijn voor jou de waardevolle groepselementen?
Even denken.
Je woont in een woongroep, weet ik toevallig.
Ja, dus niet, ik heb gewoond in een woongroep. En ik woon nu natuurlijk wel bij flatten zijn wel dat we inderdaad met z'n allen onder in de plint wonen. Maar we hebben allemaal een eigen woning. Dus in zoverre. Maar ik vind dat is wel een grappig voorbeeld. Want ik vind, we waren daar niet gaan wonen als niet ook die groep er was geweest. Als het ware. Oh ja, misschien waren we er wel gaan wonen, maar dat denk ik niet zo echt. Voor mij in ieder geval. Was het ook van belang dat, of was het echt een meerwaarde dat ik wist, hey, dit is een groep mensen waarin ik eigenlijk direct een link mee heb vanwege dat we alle hetzelfde beroep hebben. Dat we allemaal iets anders maken, maar dat we wel... Dat vond
Want
ik heel bijzonder.
Want het zijn allemaal kunstenaars?
Ja.
Okay.
Ja, er zijn allemaal kunstenaars onder in de flat, onder in de plint.
En waarom is dat dan zo? Waarom is die meerwaarde van zo'n groep?
Nou ja, dat is de herkenning. Dat is de herkenning. En nou ja, ik heb ook heel even in een koor gezongen. Heel lang geleden. Maar toen weet ik nog wel goed dat ik er heel erg van genoot. Dat je op een gegeven moment, dat kan natuurlijk niet echt, maar dat je hard kan zingen zonder dat je je eigen stem hoort. En dat is soms heel fijn. Want je wil niet altijd horen dat je niet kan zingen.
Mm-hmm.
Terwijl als je dan met elkaar iets moois weet te maken. Dan, ik heb een tijd, wat ik voor het ding vertelde, gehandbald. Dat te merken dat je als groep dan... Weet je, ik ben niet goed in alle delen van het spel. Was vooral goed op die positie met die dingen. En dat je dus met elkaar... Dat vind ik wel een meerwaarde, dat je met elkaar soms... Dat merk ik nu ook wel eens, dat je... ik vind het heel fijn om alleen in mijn atelier te werken. Maar als je soms een project of iets in een groep bediscussieert... Dan is er weer een hele andere dynamiek. Zo, daarom denk ik, het moet er beide zijn.
Ja. Is groep ook een... geeft het ook een identiteit?
Ja, dat kan. Ja. Ja, dat zie je bij die hoofdgetuigen of bij de studentenvereniging of bij de alle, denk ik. Ja. Bij een gemeenschap, je kan zeggen, ik maak deel uit van dit. Of ik ben,
Ik vraag het ook omdat het bijvoorbeeld... ik zat dus na te denken in voorbereiding op het gesprek van wat zijn nou groepen. Toen dacht ik, ja, hooligans bijvoorbeeld. Die trekken ook altijd in groepen door de stad.
Ja, ja.
Ik veracht het met elke vezel in mijn lichaam. Maar ja. Het lijkt me zo lekker ook om daartussen te lopen. En gewoon met z'n allen alles te slopen wat los en vast zit. Dat is toch ook...
Ja. Dat kan het,
dan neemt de groep het over,
slecht,
voor mijn gevoel.
Maar ja, zeker. Je hebt zelf daarin. Dus je hoeft, dat is toch ook soms van... Ik ging één keer mee op reis met een groep. Daar zag ik heel erg tegenop. Maar toen gingen we en toen had iemand anders helemaal bedacht wat we dan allemaal deden. Nou, dat was eigenlijk ook heel fijn. Ik hoefde helemaal niet te denken waar we... Dus je loopt gewoon achter iemand aan. En die ander zegt, nou, we gaan nu dit doen, we gaan nu dat doen. Maar dat is dan voor even fijn. Dat wil je niet altijd doen. Dus je bepaalde dingen hoef je niet te besluiten ook. Als de groep het al besloten heeft. Of als het al vast ligt in wat je met elkaar hebt afgesproken. Dus ik denk dat... Ja, je kan heel eventjes de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Dat is ook bij dat zingen. Weet je, dat lied is niet alleen maar mijn verantwoordelijkheid. We doen het met elkaar.
Ja. Zo, hoe zie je dat in het grotere plaatje van Nederland? Zeg maar, onze samenleving.
Oeh.
Ja, grote vraag.
Oh jee.
Maar dat is gewoon je eigen visie, hè? Ik bedoel, heeft dat het idee van een groep en de aantrekkelijkheid daarvan, kan dat iets goeds doen voor onze maatschappij, denk jij? Hoe zouden we dat moeten inzetten? Of moeten we het weer over de Jehova's hebben?
Nee.
Kan ook.
Nee. Jeetje, maar dat is wel een hele moeilijke vraag, hoor. Want daarin zou ik... dat moet ik dan toch ook kunnen zeggen, omdat ik een idee heb van zo staat het er nu voor en dat kan het dan betekenen of zo.
Nou ja, bijvoorbeeld het Nederlanderschap is een element wat iedereen verbindt, zou Mm-mm. moeten verbinden.
Mm-mm.
Wat zou dat voor groep opleveren?
Echt? Nee. Poef.
Of is het een scope die je
stilte.
Niet zeg maar... Bij je werk betrekt. Dat kan natuurlijk ook.
Dat is er niet wat ik...
Ja, nee, dat kan.
Nee, in zoverre... nee. Maar dat... Ja. Ik ben in zo... Ik vind het wel een hele goede vraag. Maar ik zou het echt niet weten nu.
Nou, denk er even over na. Dan komen we er misschien nog terug.
Ja.
Toch?
Ja. Maar het is inderdaad ook zo dat ik, net zoals dat ik eigenlijk wil dat mijn werk niet over mij persoonlijk gaat. Ik zou ook kunnen hebben over hoe ik dingen ervaar of hoe heb ik ook het idee... Nou, dat is eigenlijk zo. Heb ik het ook niet over deze maatschappij is nu zo en het zou zo moeten zijn. Of ik vind... voor mijn gevoel is het een... onderzoek naar iets wat al heel veel gebeurd is. Want als je erover leest, dan zijn er tig van boeken over de groep en het individu en over juist al deze dingen geschreven.
Ja, de sociologie. Dat is gewoon een vakgebied.
Sociologie, de filosofie, alles. Je kan er echt van alles over lezen. En daarin zeg ik nu, herhaal alles wat ik zeg, dat kan je daarin terugvinden. Dus het zijn onderwerpen en thema's die al eeuwen, die volgens mij... altijd al bevraagd zijn. En ik denk die van belang zijn dat we die blijven bevragen. Dat je blijft bevragen welke plek neem ik in. En ten opzichte van de anderen, ten opzichte van mezelf, ten opzichte van een groep. Dat je dat steeds moet blijven bevragen. En daarin is het inderdaad wel ook interessant om te denken, maar wat betekent dat dan voor het nu? En dat die link heb ik nog niet...
Nee.
Daar heb ik nu nog geen antwoord op.
Oké. Okay. Nee. Wat ik interessant vind is dat je ook als onderdeel van je onderzoek... eigenlijk een soort van diners organiseert wel eens... Hè, waar je mensen van verschillende vakgebieden bij elkaar zet.
Ja.
Waaronder dus die sociologen en filosofen.
Ja.
Wat haal je daaruit? Wat, waar komen zij mee?
Nou, dat is heel leuk. We hebben toen een interview... of een diner heb ik toen georganiseerd... en daarvoor ook wel eens een soort van lunches in mijn atelier gedaan rondom een bepaald thema. En dan ook met een aantal gastsprekers. En dat is enerzijds ook om een soort van ontmoeting te creëren. En anderzijds voor mij om informatie te vergaren ook van wat zij inderdaad zeggen. En het grappige toen vond ik is dat je Nee, dat zij natuurlijk vanuit hun eigen wetenschap toch allemaal met weer andere visies en andere invalshoeken komen op een bepaald gegeven. En dat, dat er ook heel erg de behoefte was aan een soort van definiëring. Van wat is het dan?
Iets in de wetenschap is heel belangrijk.
Ja. Terwijl ik dat niet wilde, als het ware. Ik zei, nou, het kan dit en het kan dat ook zijn, maar ook weer dat. Ik wilde dat gewoon niet tot één specifiek ding maken, maar meer juist het... En dat ging ook prima, maar dat was een grappige observatie daarin. Ja.
Wat is het belangrijkste sociologische punt wat je eye-open over?
We hadden toen in ieder geval... dat ging naar aanleiding van een performance waar ik mee bezig was voor het museum voor moderne kunst in Arnhem. En dat ging over hoe je als individu, hoe een individu boven een groep uit zichtbaar wordt. Hoe kan dat soms, dat één persoon ineens als individu er is? Of voor iedereen, of voor mij, of voor wat is daarvoor nodig? En vanuit de sociologie ging het ook ineens heel erg over afstoten. Daarbij zei ik van, nou, het gaat me niet zozeer... Het kan natuurlijk afstoten zijn, maar het gaat meer gewoon over het... Bijna een soort van uitstijgen, het opstijgen boven een groep.
Mm-hmm.
En,
boven het maaiveld misschien wel?
Ja, zoiets.
Ja.
En ik weet even niet meer wat... vanuit de politicologie heb je dan meteen natuurlijk... denk je aan een dictator of een iemand die... Dus zo kwamen er allerlei voorbeelden vanuit hun eigen wetenschap. En dat was voor mij wel weer interessant om dan te kijken... Wat is het soort van dan wel of wat niet? Of waar ligt het in wat ik daarvan wil? En dat verder aan te kunnen scherpen, daar hebben ze mij toen heel erg mee geholpen.
Hoe heb jij het vormgegeven in die performance? Kun je dat eens uitleggen?
Die performance zelf?
Ja.
Dat was een groep van 16, ook 16 performers. De ruimte is leeg. En er ligt alleen een hele grote ronde houten plaat. En die plaat is diameter uit mijn hoofd iets van 2,40 meter. Dus een behoorlijke... die ligt op de grond en die heeft wel een dikte van, nou, wat zal het zijn, 20 centimeter. En die ligt daar. En dan stappen mensen de ruimte in. En iedereen gaat om de plaat heen staan. Is het gevolg eigenlijk, meestal vanzelf. Wat er was, dat iedereen ook... het was in het museum, iedereen had ook zijn jas uit. En dus in dat moment staan er ineens heel veel mensen om die plaat. En daar meestal werk ik tijdens de performance met een assistent. Zodat ik in principe gewoon niet iets hoef te doen. En ook kan kijken en kan... En zij gaf toen de performers een bepaald teken. En dan liepen ze naar de dan groepeerden ze zich om de plaat heen. Eén iemand gaat erop staan. En vervolgens gaan ze heel langzaam. Het waren acrobaten, dus ze konden dat heel vertraagd. Om dan vervolgens de plaat omhoog te tillen en diegene als het ware te verheffen.
Er werd iemand op het schild gehezen eigenlijk.
Op het schild, als het ware. En dat betekent dat zij onder de plaat, tussen aanhalingstekens, verdwijnen. Want je ziet ze gewoon staan. En dat die persoon boven iedereen in die ruimte uitstijgt op dat moment. Ze hebben dat, ik weet niet, ik denk 4 minuten of zo omhoog gehouden. En op een gegeven moment, dat was het punt, we hebben gezegd, als het gaat, het mag niet gaan trillen, want dan gaat het een soort van spannend uitzien. Dus op het moment dat ze nog heel erg gecontroleerd weer naar beneden kunnen, gaan ze weer naar beneden. De plaat zakt weer. En hij stapt af en dan is iedereen weer, dan is er niks van
gelijk
over. Dus er gebeurt niet heel veel, maar dat is wat er dan... En in totaal zal het 4 minuten plus 6 minuten duren of zo.
Ik heb daar een videootje van gezien, hè? Hebt hem in registratie. Dan gaan er natuurlijk allemaal gedachten over wat is een groep. Iemand ontstijgt de groep, dus iemand wordt een individu, maar staat wel hiërarchisch, lijkt boven de groep. Kan een individu zijn omdat hij leunt op de mensen die onder hem staan.
Ja. Nee, dat zijn al die principes die toen naar voren zijn gekomen. Wat heb je nodig? Je hebt een groep nodig die dat doet.
Ja.
Je kan het niet. Je kan wel alleen je ding een podium bouwen als het ware, maar in principe en in dit geval was het ook een tijdelijke gegeven, want iemand gaat en gaat ook weer omlaag. Dus dan is het echt een besluit van de groep. Je hebt een bepaalde afspraak nodig als in de plaat, waarin dat dit de persoon is die we erop gaan zetten.
Ja.
En Nou ja, en dat het dus ook gewoon weer weg kan zijn, dat het een besluit is.
Ik moest heel erg denken aan een politicus die gekozen wordt en letterlijk draagvlak krijgt, zeg maar, van mensen daaronder. Dat is natuurlijk precies hetzelfde
principe. Ja, dat is inderdaad een voorbeeld. Of, het kan van alles en het kan ook gewoon iemand zijn wel die ineens iets doet waarvan de rest denkt, wat is dit? Of dit moeten we, deze moeten we omhoog halen en beter bekijken. Of in ieder geval niet bekijken, maar wel aan de rest tonen. Of dat kan ook. Het gaat er in ieder geval om dat één iemand ineens, als je zo'n massa voor je ziet. Daar is eigenlijk ook een heel klein beetje met die stipjes begonnen. Ik probeerde te zoeken naar van wat is dan als er niemand bovenuit stijgt. Hoe ziet dat er dan uit? En toen heb ik allerlei foto's verzameld van massa's.
Nou, ja.
En
dat heb je op zo'n manier dan vorm gegeven?
Uiteindelijk, ja.
Loop je ook wel eens over straat dat je denkt, hier zie ik een soort van mechanisme of hier zie ik iets?
Ja, ja.
Geef eens een voorbeeld.
Nou ja, ik weet dat ik was een keer in Groningen en dat je dan inderdaad, wat je zegt, dan heb je, of je ziet een groep voorbij lopen en ineens zie je een groep lopen die allemaal eenzelfde trui aan hebben. Ja, dat vind ik heel fascinerend wat er dan ineens gebeurt. Ook ergens, je schrikt niet, maar je denkt toch, of wat is het voor, wat is dit, wat gebeurt er? Het wordt ineens een andere situatie dan dat die mensen allemaal iets anders aan zouden hebben en gewoon vrolijk door de stad met elkaar lopen.
Waarom is dat dan? Is dat een soort van machtsvertoon of wat zit daarin?
Ze tonen, het is duidelijk dat zij een groep zijn en dat zij zich als groep willen profileren. Dus dat ze ook iets met elkaar delen. Dat ze, en dat is wat anders dan als je... dat is natuurlijk ook nog zo wellicht als je gewoon als groep in allemaal je eigen kleding loopt. Maar dan is het niet zo uitgesproken en zo. En dus ook wellicht... Maar dat is een interpretatie. Minder belangrijk, wou ik zeggen. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar het is ineens heel expliciet daar. Wij zijn een groep. Jij hoort daar niet bij. Jij hebt niet iets eraan. Dat hoeft niet erg te zijn. Ik weet niet eens of ik er wel bij wil horen. Maar dat is wel. Ik vind dat wel. Ineens word ik daar me heel bewust van dat ik daar niet. Dat zij daar zijn. En dat,
dat kan dus ook. Hoe zeg je dat? Daar hoef jij geen toestemming voor te geven. Dat gebeurt jou gewoon. Jij kunt ineens door andere mensen in een buitenstaander veranderen.
Ja, ja.
Zonder dat je
daar
iets voor hoeft te doen.
Dat is in die performance gebeurt het. Wat mij betreft hoop ik ook dat je doordat zij zich ineens groeperen, ontstaat er ook een wij-zij. Want de mensen die niet de performer zijn, die blijven achter, als het ware. En vormen, je hebt ook daarin een wij-zij ineens. Dus dat is wat je overkomt dan inderdaad. Ja.
Zijn er ook momenten dat jij niet in een groep wil zitten? Ook al word je gedwongen in een groep te zitten. Heb je daar een voorbeeld van?
Ik denk Martin moet nu heel hard lachen.
Martin is jouw vriend.
Ja,
is
ja.
Op de tribune zit hij. Gaat het over schoonfamilie?
Nee. Maar dat is inderdaad... die voorbeelden, die zijn er zeker.
Doe er eentje.
Even denken hoor. Een boot is een goed voorbeeld. Een boot.
Een boot.
Tochtje over
jij
de grachten.
Jij houdt niet van boten?
Nee. Dat je, want nou ja, stel je voor, god, het is mooi weer. We gaan lekker met z'n allen op de boot. En dan heb ik het over een groep vrienden. We gaan met z'n allen op de boot. Vandaag over de grachten varen. Dat vind ik niet zo fijn.
Waarom niet?
Omdat ik dan niet weg kan. Ik kan ook niet ergens anders even gaan zitten. Dat heb ik gepoogd te doen. Dat werd een rare situatie.
Hoe doe je dat?
Nadat ik een boekje mee had, dat ik dacht, nou weet je, ik kan best daar dan gewoon een boekje gaan lezen. Het is toch mooi weer, het is relaxed. We doen dit allemaal gewoon lekker ontspannen. Maar dat is dan toch gek. Er is een hele groep bij elkaar die... Ja, dat is dan toch... Blijkbaar wordt er dan verwacht dat je met elkaar...
Ja, je breekt dan met de groep. Je wil dan per se een individu zijn weer, Cindy Moorman. Waarom is dat?
Nou ja. Ja, nou ja, het is meer het feit dat ik niet de mogelijkheid... Dat is dus wat ik net zei, dat je kan kiezen. Dat vind ik is voor mij in ieder geval belangrijk. Maar goed, dat is niet altijd handig. Maar dat je... In zo'n boot kan ik niet... Ik kan wel uitstappen, maar het is dan echt een heel gedoe, weet je? En dan ben ik eruit en dan wat? Dan ben ik ook ineens eruit. Dan kan niet na 5 minuten zeggen, ja, dan wil ik wel weer.
Nee, dan ben je lekker een individu aan de kant.
Ja, weet je, dan zoek ik er maar uit. Zo, dat...
Het blijft ingewikkeld. Ja. Dank dat je er was.
Ja, leuk.
Ik ben blij voor je dat het weer de herfst is en winter, dus geen boottochtjes.
Nee, ja. Nou ja, ja. Goh.
Je redt je er wel mee, hè?
Ja.
Oké, dankjewel. Leuk dat je er was.
Dank je.
De Staat was dat met de nummer Witch Doctor. Je luistert naar Kunst is Lang, het wekelijkse interviewprogramma over hedendaagse beeldende kunst. In samenwerking met online tijdschrift Mr. Motley en met Voor de Kunst, de crowdfund site voor de creatieve sector. Elke week bespreken we hier een project dat te crowdfunden valt. En dit keer zijn dat Leonie en Lois. Welkom, dames.
Dank je.
Jullie willen een auto?
Ja.
Leg even in 1 minuut uit wat het project is.
Nou, niet zomaar een auto. Het is een waardevol geladen wagen. En daar willen we... dat is een verbinding tussen ons en de mensen die wij willen bereiken.
Ja, want wat wij doen is, we bieden workshopbelevingen aan. En dat doen we om mensen te activeren en het plezier te laten ervaren van het maken. Dus we werken heel veel met restmateriaal en oude technieken en dat brengen we weer terug. En daar hebben we hele mooie workshoptafels voor ontwikkeld om heel makkelijk snel het gesprek te openen. En met mensen gewoon een hele leuke dag te hebben en mooie dingen maken. Maar ja, we zijn heel mobiel en heel... dus we kunnen overal heen door het hele land. Mm-hmm. Maar daar hebben we wel toch een auto voor nodig. En vandaar dat we dus nu aan het crowdfunden zijn.
Dus jullie zijn met z'n tweeën. Jullie bieden een workshop aan. Jullie gaan naar Deurne. Ergens in Brabant, noem maar iets. En dan heb je heel veel spullen bij je.
Ja.
En jullie willen dat blijven doen door het hele land. En mm-hmm. Ja, dit vervoer, dat is het handigst via een auto. Want hoe doen jullie het nu?
Nou, we hebben heel veel gehuurd en geleend. En daar zijn we heel erg dankbaar voor, mama van Leonie.
De hele familie is erbij gesleept, ja.
Ja, maar goed, ja, het is nu echt tijd voor een eigen auto. Ja.
Vertel eens iets over die workshops. Want hier ligt een mooie flyer en ik zie iets met veterkleedbeleving. Wat is dat? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, dat is je kan je eigenlijk voorstellen een soort borduurtafel. Waarbij we met restpartijen veters door een stramien heen borduren. En dat doen we niet alleen. Dat doen we in samenwerking met zorgtehuizen. En dus we betrekken ouderen daarbij en we brengen het gesprek op gang, gewoon op tafel. We zitten gewoon lekker koekjes te eten, thee te drinken en het is gewoon heel leuk om andere gesprekken op tafel te krijgen dan wat ze normaal gesproken eigenlijk hebben.
En in welke mate is dat? Kun je zeggen eigenlijk dat het veterkleed maken een soort van vehikel is om te praten? Of is dat... Die sociale gedachte zit er echt wel achter.
Ja. Zeker. Ja, we gaan ook wel echt voor maatschappelijke winst, noemen we dat. Dus we noemen onszelf ook betekenisvolle ondernemers. Dus we willen echt wel iets... iets bijdragen en gaan voor maatschappelijke winst.
Ja, en juist dat samen aan een tafel, dat ze ook samen aan één resultaat werken, dat vinden wij ook heel, heel belangrijk.
En dit zijn dan de bewoners van een zorginstelling bijvoorbeeld? Ja. Of brengen jullie ook groepen bij elkaar?
Ja, nou ja, in die zorginstelling gebeurt dat, ja. Dat zijn dan, we zijn bij één zorginstelling gestart en daar was een mevrouw die echt in de verzorgingafdeling verblijft. En één iemand die op de zelfstandig nog was. En 2 buurtbewoners. Nou ja, die komen dan echt bij elkaar.
Ja, precies.
Wekelijks. Dus
leren elkaar
wel...
kennen, kunnen elkaar weer helpen. Dat is wel het hele leuke daarvan.
Ja.
En ook, we hebben ook wel echt aan ze gevraagd. Want het project is nog vrij nieuw hoor, de veterkleed. Okay. En dus we hebben ook aan ze gevraagd van ja... Wat maakt het nou zo waardevol dat wij erbij zitten? En toen zeiden ze, ja, die mix van jong en oud... brengt juist een hele andere gesprek op tafel. En we leren heel veel van elkaar. En, dus ja, dat was
wat is dan iets wat je ze kan leren bijvoorbeeld?
Nou, het grappige is, ze zeiden dus ook van ja, jullie houden ons ook echt jong. Wat wij hun kunnen leren is bijvoorbeeld heel veel over social media, over Instagram, over dat soort dingen.
Vloggen.
Of Instagram, zoals ze zeggen. Weet
Instagram,
je
ja.
Dat soort dingetjes. En wij leren juist weer die oude technieken van hun, hoe het vroeger ging. En dus wij halen weer heel veel kennis op. Zo zijn we eigenlijk dat project ook gestart. We wilden dat oude technieken wilden we leren. Nou ja, wie weet het nou beter dan dames en
de oudere medemens. Want wat voor oude technieken hebben we het over?
Borduren.
Borduren,
ja.
Oh, ja.
Maar ook waar ze... De techniek, zeg maar, het hele project, doet hun ook heel erg denken aan smyrna-knopen. En dat deden ze vroeger... smyrna-knopen, zo heet die techniek.
Smyrna?
Ja.
Oké. Ik moet denken aan wodka, maar dat is wel mijn... dat is mijn
daar hebben we trouwens ook over aan tafel. Over drank en over uitgaan en over mannen. Dat komt ook allemaal op tafel. Maar dat is een onderwerp.
En daar leer je ook dingen van. Advies over mannen.
Nou ja, er zit er eentje bij die is...
Doe eens zo'n advies. Wat...
Vanuit,
ja, wat jullie geleerd hebben?
Vanuit de ouderen. Niet mee. Advies?
Nou
voor,
ja.
Voor
ja.
Mannen?
Goeie vraag.
Geen idee. Geniet ervan.
Geniet van de mannen, ja. Oké. Okay. Hey, wat voor auto willen jullie? Moet het een luxe auto zijn? Of
nee, absoluut niet.
Nee.
Wij hechten meer waarde aan een auto waar in ieder geval veel spullen in kunnen.
Ja, een flinke laadbak.
Ja, precies. Dus een station of busje of wat dan ook. Maar ook heel erg belangrijk dat we ook mensen er weer ook in kunnen vervoeren. Dus als we bijvoorbeeld een evenement hebben. We zijn nu net afgelopen weekend terug van 9 dagen Dutch Design Week.
Oh ja.
Maar we vinden het heel leuk als we bijvoorbeeld ook oudere dames vanuit Utrecht bijvoorbeeld ook mee kunnen nemen naar Eindhoven.
Ja, precies. Dus moet ook een taxi / laadbus.
Ja, 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 precies. Een mix.
Zeker.
Wauw. En hoe ver zijn jullie al? Hoeveel hebben jullie nog nodig?
We zitten nu op 28%. Dus we hebben nog heel wat nodig.
Ja.
Dus we hebben ook... Maar het kan ook hele andere hulp zijn. In de zin van dat mensen ons kunnen helpen aan contacten met de auto. Of heb je toevallig een auto staan en je vindt ons project zo leuk.
Ja, dan ben je er
help
ook,
ons
natuurlijk.
Dan. Ja, precies. Want het hoeft niet per se in geld doneren. Het kan ook op een hele andere manier. En het gaat er ons vooral om dat we echt gewoon kilometers kunnen gaan maken met het bedrijf.
Ja, letterlijk dus, en figuurlijk.
Ja.
Mooi. Hey, en hoeveel geld is er nodig? Wat is jullie streefbedrag?
6.000.
6.000 euro.
Ja, zeker. En we hebben niet zo heel lang meer.
Hoeveel nog?
Nog maar tot
7
maandag.
November.
Ja. Eigenlijk moet je natuurlijk alle familieleden van wie je een auto hebt geleend, die is het ook in hun voordeel als ze nu even wat geld geven.
Onze familie en vrienden hebben echt onwijs geholpen al. Dus daar zijn we echt super dankbaar voor.
Ja.
En juist nu willen we eigenlijk ook wat meer mensen bereiken. En dus alle hulp is welkom.
Ik wens jullie veel succes. Wat is de pagina, jullie eigen Voor de Kunst pagina?
Dat is Voor de Kunst / De Waardevol Geladen Wagen.
De waardevol.
Maar je kan ons ook zoeken op Leonie en Lois.
Oh ja, ja, dat
is misschien makkelijker.
Oké, ik wens jullie veel succes met de komende tijd.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Wil je andere uitzendingen terugluisteren? Ga dan naar mrmotley.nl of zoek ons in iTunes. Kunst is Lang, gewoon intoetsen en enter en hup, daar heb je de podcast. Dan luister je ons waar je maar wil. In de auto, in je atelier misschien, in bed. Kan allemaal. Volgende week zit hier Paul Bogaars. Tot volgende week.